Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert u het programma In Gesprek met een Priester. Uw gastheer Patrick van den Hoven.
Voor ons programma In Gesprek met een Priester zijn we vandaag te gast bij Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt. Hij werd geboren op 19 mei 1952 in Tongeren, als tweede in een gezin van 6 kinderen. Hij studeerde rechten en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarna studeerde hij nog theologie aan het Grootseminarie van Sint-Truiden en hij werd priester gewijd op 4 juli 1982 in de Onze Lieve Vrouw Basiliek van Tongeren. In Rome behaalde hij daarna de graad van licentiaat in de theologie aan het Alfonsarium. Op 1 september 1989 werd hij president van het Grootseminarie van Hasselt. In 1993 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor de jongerenpastoraal. Op 8 juli 1997 werd hij benoemd tot bisschop coadjutor voor het bisdom Hasselt. En op 26 oktober van datzelfde jaar werd hij tot bisschop gewijd. Na het ontslag van monseigneur Schreurs werd hij op 25 oktober 2004 de derde bisschop van Hasselt. In 2017 bestaat het bisdom 50 jaar en dit werd op talrijke plaatsen gevierd. We zochten de bisschop op in zijn woning in Hasselt voor een gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons vandaag voor ons programma In Gesprek met een Priester in Hasselt. En niet zomaar een priester, maar ook een bisschop. Monseigneur Hoogmartens, u bent bisschop van Hasselt. Kunt u ons kort eventjes zeggen hoe lang u al bisschop bent?
Wel, ik ben 19 jaar bisschop, in 1997 gewijd. Ik ben daarboven ook priester. Ik ben priester gewijd in 1982. En heb heel graag mijn werken dan als pastoor in de parochie aanvankelijk. En ik ben daarna verantwoordelijke geweest voor de diakenopleiding en voor de priesteropleiding in ons bisdom. En daarna ben ik ook in jeugdpastoraal verzeild geraakt en ook verantwoordelijk geworden en graag veel engagement opgenomen. En dan ben ik in 1997, in de tijd van de Wereldjongerendagen in Parijs, ben ik benoemd tot bisschop coadjutor. Dat wil zeggen bisschop met recht van opvolging in het bisdom Hasselt. En zo zitten we dus hier.
Dus u hebt al heel wat ervaring, niet alleen als priester, maar ook als bisschop. Ja, we zijn hier vandaag eigenlijk ook omdat er iets speciaals te vieren is in het bisdom, dacht ik. 50 jaar bisdom. Ja. Als je zou denken, een bisdom, dan denk je dan, dat is toch heel jong. Want je denkt dikwijls van bisdommen, die moeten toch al honderden jaren bestaan.
Wel,
maar dat is niet het geval voor Hasselt.
Inderdaad, wij zijn een jong bisdom. Als ik in de bisschoppenconferentie kijk, naast mij zit de bisschop van Doornik, hij is de 100ste bisschop van Doornik. Tegenover mij zit de bisschop van Luik, hij is de 83ste bisschop van Luik. Maar nu, ik ben slechts de derde bisschop van ons bisdom. Dat toont ook dat wij een zeer jong bisdom zijn, maar we zijn een bijzonder bisdom.
Was de situatie dan voordat er een bisdom Hasselt was?
Wel, wij zijn gedurende 16 eeuwen hebben wij dezelfde bisschop gehad als de mensen van Luik. Ik moet het op die manier een beetje genuanceerd zeggen, want aanvankelijk komen wij vanuit het bisdom Tongeren. Dat was de eerste bisschopszetel van ons land in de 4e eeuw. Het heeft te maken met de geschiedenis van Maternus en Servatius ook. De zetel is overgebracht naar Maastricht, korte tijd daarna, omwille van de onveiligheid in die tijd van Tongeren. En daarna is het de zetel geworden van Luik. Er zijn wat tijden tussen gegaan, maar uiteindelijk zijn wij gedurende 16 eeuwen hebben we dezelfde bisschop gehad als bisdom Luik en ook als een stukje van het bisdom Nederlands-Limburg. Dus wij zijn jong, 50 jaar, maar tegelijk hebben wij een wondere geschiedenis. En dat hebben we ook in de 50 jaar die we vieren op dit ogenblik heel uitdrukkelijk aan vele mensen willen delen. Omdat we ook fier zijn over die geschiedenis. Wij willen in die geschiedenis staan en beseffen dat we vandaag christen zijn, maar dat we ook een zekere fierheid mogen hebben over de verdere geschiedenis die aan ons vooraf gaat. En daar hebben we eigenlijk veel naar refereren. Daar vertel ik dadelijk nog wel wat meer over.
Zijn er bepaalde heiligen die bekend zijn die toen in deze streek eigenlijk het christendom verspreid hebben? Of?
Wel, er zijn een aantal heiligen die ook in deze streek, ik denk aan Willy Brodus, is hier langsgekomen, is wel later het christendom verspreid, is Servatius, is de meest bekende, hoewel een onzekere geschiedenis. Men weet niet zo heel veel van hem. Hij zou in Maastricht begraven zijn. In Tongeren hopen ze nog dat ze daar zijn graf zouden vinden. Is niet zo heel helder. Er zijn ook in deze contreien wel heel wat heiligen geweest. In de 13e eeuw, die mystieke vrouw uit de 13e eeuw, is veel over te vertellen. Maar ik ga me nu wat concentreren op hoe wij die 50 jaar bisdom hebben opgevat. Mm-hmm. Wij wilden namelijk in de periode, ongeveer 3 jaar geleden, dat wij dachten, hoe gaan we dit vieren, 50 jaar bisdom, hoe doe je dat? In die periode kwam een brief uit van Paus Franciscus. En die brief heet Evangelii Gaudium, de vreugde van het evangelie. En daarin legde de paus 2 klemtonen. 1, hij zei, je moet als christen veel naar buiten gaan, met de vreugde van het evangelie, niet zomaar naar buiten gaan, maar met de vreugde van het evangelie. En ten tweede zei hij, je moet wat contacten hebben en ontwikkelen met mensen in armoede. Dat staat heel uitdrukkelijk in Evangelii Gaudium. We hebben van die 2 klemtonen, voorbereidend op 50 jaar bisdom, 2 jaarthema's gemaakt. Naar buiten met de vreugde van het evangelie en omarmen gaat de vreugde van het evangelie. Dat zijn 2 geestelijke jaarthema's die wij hebben gebruikt om daar die brief van Paus Franciscus ons eigen te maken. Maar dat was voorbereiding op de viering van 50 jaar bisdom, waar we dan een nieuw thema hebben van gemaakt. Geen dolers, maar pelgrims. Wij zijn als mensen, christenen van vandaag, geen dolers. Ook al denkt men dat soms.
Wat wordt er verstaan onder dolers?
Wel, wij zijn geen mensen op de dool. We zijn mensen die door de Heer aangeraakt zijn en we hebben de innerlijke overtuiging dat de Heer ons leven leidt en dat we onderweg zijn naar het Rijk Gods dat voor ons ligt. En dit alles vanuit een godservaring, van een ervaring van Gods nabijheid. Dit hebben we ook uitgedrukt in een banner die we in alle kerken hebben verspreid en die heel sterk ook gewaardeerd is geworden, waarbij we spreken over de ervaring van Mozes en het brandende braambos. Dat is de Godse ervaring die elke mens op een of andere manier heeft. God die zegt, ik ben er ook voor u, ik ben die ben. Hij leidt ons en dan is de hele Emmaüs-gedachte daarin ook aanwezig. En zo zijn we onderweg naar het Rijk Gods. Dit is de hele geestelijke dynamiek die wij in dat jubileum van 50 jaar hebben willen leggen. Maar dan om het concreet een beetje te vertellen. We wilden dus die klemtonen die de paus ons heeft voorgesteld echt leggen. En daarmee zijn we begonnen met een programma te maken. Wij vonden, we willen veel mensen bereiken. Wij zagen dat bij het begin van het jubileumjaar toevallig in Tongeren de kroningsfeesten worden gevierd. Dat is een grootse processie. Ik denk een van de grootste van de Benelux. En daar hebben we ook het thema 50 jaar bisdom aangehangen. De laatste groep van de kroningsprocessie werd een groep van 50 vertegenwoordigers met 50 vlaggen uit alle decanaten van ons bisdom. En die hebben het themalied Geen dolers maar pelgrims gezongen. En hebben daar ook door de vlag een beetje dat grote publiek een beetje voor willen treffen door de oproep te doen, beschouw je als christen van vandaag, niet als een doler, maar als een pelgrim onderweg. Daar is heel veel aandacht voor geweest. Er zijn 350.000 mensen naar komen kijken. Op die weektijd hebben we heel veel positieve belangstelling gekregen en kwam zo het thema 50 jaar bisdom ook al in de aandacht.
Kunt u kort ook eens iets zeggen over die kroningsfeesten, wat precies de bedoeling is voor de mensen die bijvoorbeeld Oost- en West-Vlaanderen die dat niet kennen?
Wel, de kroningsfeesten zijn een langere traditie, sinds 120 jaar ongeveer, is het beeld van Maria, de patrones van ons bisdom trouwens, causa nostra letitiae, oorzaak onze blijdschap, is toen gekroond. En dan heeft men een aloude traditie vanuit de middeleeuwen, van een zekere heiligdomsvaart heropgenomen en een beetje anders ingevuld. Men vertelt het hele evangelie vanuit de persoon van Maria, wordt gedaan door 3000 deelnemers die allen actief zingen en spelen. En dat is dus een processie geworden die nauwelijks zijn evenknie kent in de Benelux, denk ik. En waar zeer veel mensen naartoe komen. En wij stelden vast dat ons jubileumjaar, 50 jaar bisdom, ja, dat net die kroningsfeesten bij het begin daarvan vonden. We zijn dus daarmee begonnen. En wij hebben ons jubileumjaar verspreid over een gans jaar. En ze leiden tot nu binnenkort de Viergaessefeesten in Hasselt. Ook een grote processie van groot niveau, waar een goede 2000 mensen aan deelnemen en dat ook iets eigen is van ons bisdom. Maar we wilden dit dus doen in de sfeer van de oproep van paus Franciscus om veel mensen te confronteren met de vreugde van het evangelie en ook om de armen te bezoeken. En daarmee zijn we
bedoelt
ook...
Bedoelt de paus ook naar de periferie gaan? Is dat wat bedoeld?
Helemaal, met naar buiten met de vreugde van het evangelie, ja. Inderdaad naar de periferie. Zorgen dat je mensen ontmoet die je normaal misschien niet ontmoet en geloven dat de geest ook bij hen werkzaam is. Dat is een heel belangrijk document geweest waar we echt rekening mee hebben gehouden om ons jubileumprogramma uit te bouwen. En zo is dus eigenlijk een beetje ons jubileum gegroeid vanuit die kroningsfeesten. En uiteindelijk hebben we daar nog heel wat wagentjes aan gehangen, bij manier van spreken. Ja, wat we ook wilden is dat ik zelf ook naar buiten zou gaan en daarmee hebben we de pastorale bezoeken gedaan. Maar daar kan ik u misschien straks nog wat meer over.
Daar komen we zeker straks op terug, dat is een ander puntje. Maar nu, je hebt dus die twee puntjes aangehaald, het naar buiten gaan, mensen ontmoeten. Anderzijds de armen. Kun je daar eens specifiek iets over vertellen? Hoe ga je naar de armen? Hoe breng je het evangelie naar de armen? Ja. Hoe kan je hen helpen? Ja. Concreet
wel, eerst het naar buiten gaan hebben we opgeroepen om lokaal daar werk van te maken. Dat parochieteams echt naar buiten gaan, nieuwe groepen leren ontdekken die in hun kringen aanwezig zijn of buiten hun kringen, dat ze zouden contact hebben, ik zeg maar bijvoorbeeld met de moslimgemeenschap, dat ze contact hebben met de werkgroep Armen, Armenzorg. In heel wat lokale gemeenschappen is er ook een aandacht voor armoedewerking. Zorgen dat ze daar op een of andere manier contact mee zouden hebben. Dat hebben we heel sterk gestimuleerd door daar de jaarwerking aan op te hangen. En ook zo hetzelfde zo, wat betreft het naar buiten gaan, zorgen dat je niet in de eigen kringetjes blijft. Maar vandaaruit is ook de idee ontstaan dat de bisschop zelf, en daar heeft men mij toe uitgenodigd, ik heb dit met graagte aanvaard, dat ik zelf ook zou naar buiten gaan. En zo is de idee gegroeid van pastorale bezoeken, waarbij ik zoveel mogelijk nieuwe mensen ontmoet en waarbij ik ook een voorkeur zou geven aan de projecten die met armoede te maken hebben. Niet voor niets ben ik mijn eerste pastoraal bezoek begonnen met een bezoek aan het dekenaat Bree, waar toen de dag van de armoede beleefd werd, waar 1000 mensen waren die met de armoedewerking in onze provincie, in ons bisdom ook te maken hebben. En dat is mijn eerste bezoek geweest in die reeks van 15 dekenale bezoeken die ik gedaan heb.
Men verwacht dikwijls armoede dat dat zich meer situeert in de steden, in de grote steden, misschien in Hasselt, maar niet zozeer op het platteland. Maar komt dat daar ook voor?
Er zijn toch in vele parochies en in vele pastorale eenheden ook kleine groepjes die bekommerd zijn voor de armen die er zijn. De vluchtelingenproblematiek is toch ook heel reëel aanwezig. In ons bisdom is er ook heel sterk een aantal opvangcentrums voor vluchtelingen. En in de rand daarvan hebben ook christenen zich heel wat ingespannen voor een concrete familie, voor enkele families. En we hebben daar mensen ook toe opgeroepen om zich daarvoor reëel in te zetten vanuit een diepe geestelijke motivatie. Dus dat hebben we als jaarthema zo beleefd, naar buiten met de vreugde van het evangelie. En de armen ook echt ontmoeten. Het waren twee jaarthema's na elkaar.
Als je dan zegt, we gaan naar buiten, we gaan naar mensen die we anders niet bereiken, is dan de doelstelling om gewoon contacten te leggen of gaat dat al iets verder hulp bieden? Is dat ook een stukje evangelisatie?
Ja, het is ook evangelisatie doordat christenen contact nemen, maar het is ook een mengeling. Ik zie dat missionarissen die naar buiten gegaan zijn, soms naar verre landen, die hebben dat gedaan vaak met de bedoeling om ook het evangelie te vertellen, maar die hebben dat gedaan door hulp te bieden. Die hebben een dispensarium opgericht, die hebben allerlei taken, vaak onderwijs gesticht. Je moet het een doen met het andere. En dat is niet met bijbedoelingen, maar het ene gaat ook samen met het andere. En zo hebben wij christenen ook gevraagd om in de lokale pastorale eenheden kleine initiatiefjes soms op te zetten, ofwel om bestaande initiatieven aan daaraan mee te werken, vaak in een pluralistische context, maar doe dit vanuit je geloof. Zet je in voor die familie van vluchtelingen, zet je in voor mensen met armoede en beschouw je als een vriend. Iedere christen zou een arme als vriend moeten hebben, vanuit de overtuiging dat die andere ons iets te leren heeft en ons eraan herinnert dat we zelf elk op onze manier onze armoede beleven en arm zijn op vele vlakken. En zo is er een solidariteit, een wisselwerking die ontdekt. Dat hebben we in dat jaar, dus het gaat in het geheel over 3 jaar dat we deze thema's beleefd hebben, hebben we in het jaar van omarmen de vreugde van het evangelie heel sterk beleefd.
Ik kan het ook gezien worden als een soort van getuigenis van christenen die getuigen en die zeggen van kijk, we hoeven het niet uit te leggen, maar door ons in te zetten voor de armen, getuigen wij ook een beetje van
ja,
de evangelische
vanzelfsprekend, waarden. Het komt uiteindelijk altijd neer op het geven van getuigenis. En ik denk dat we door ons in te zetten, hebben we niet altijd woorden nodig, maar soms is het voldoende om vol te houden met geduld, met vriendelijkheid. Dit is de kwaliteit waarop een christen in de samenleving aanwezig is. En niet hooghartig, maar dienstbaar aanwezig zijn, ook in bestaande groepen. Ik denk groepen van welzijnszorg, ik denk groepen aan armoedewerking. Ik heb talrijke van die groepen bezocht in de loop van het voorbije jaar ook. En gezien dat daar vaak christenen aanwezig zijn vanuit een heel bescheiden houding, die gewaardeerd worden door ook hen die niet zo christelijk zijn en die zich toch ook voor hen engageren. Maar er zijn daar veel christenen bij aanwezig die zich niet als zodanig telkens willen manifesteren, maar die het wel van daaruit doen. En dat is misschien het belangrijkste getuigenis.
Is dat niet moeilijker nu, als ik het vergelijk met misschien 20 jaar geleden, de samenleving is al wat meer geseculariseerd, is het misschien iets moeilijker nu om door te dringen in die samenleving met het christelijke gedachtegoed?
Ja, maar ik vind het belangrijk dat wij het doen vanuit een christelijke overtuiging en dat wij soms maar heel en passant over ons geloof een dieper woord kunnen zeggen. Op sommige ogenblikken kunnen we dat heel uitdrukkelijk doen en die ogenblikken hebben we ook gemaakt, met name bij de decanale rondgang die ik gemaakt heb. Maar op andere ogenblikken gebeurt dat bijna het getuigenis zonder woorden en is het toch een getuigenis, omdat ze merken dat christenen dit vaak doen met een langere adem, vanuit een diepere motivatie. En dat is het getuigenis. En af en toe kan je daar ook een woord aan zeggen. Als mensen op de vlucht, vaak vanuit andere landen waar een dieper geloof heerst, daar heb je maar soms enkele woorden nodig om ja, de band te maken met hen, zodanig dat ze kunnen een zekere solidariteit voelen in het geloof. Mensen uit Afrika zoeken ook hier naar sporen van geloof, dat eigenlijk bij hen ook heel belangrijk is. Wel, je hebt daar soms niet veel woorden voor nodig om te tonen dat je eigenlijk met hen openstaat voor hun leven en uiteindelijk er voor hen bent.
Goed, dan gaan we er nu eventjes tussenuit voor een stukje muziek. Zeker tot straks.
Enkel u komt u, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigt licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schrik en evenzeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan, in de sterren die er staan. In de nachten klaar en helder, schijnsel geven. Wees geloof voor broeder wind, die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping mogen leven. Thank you.
de vader, voor het koele reine water, dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd op voor het vuur, dat ons warm dient late uur. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Geprezen, jong mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilderig van kleuren, in de bomen en het gras en al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen. En de zegen op degenen die door vrede te verleen zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en peer, dat de dood van het leven zomaar kan bestelen. Van gezegen zijn nog deze die de dood niet moeten wezen, omdat zij voor eeuwig in uw liefde deel.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds hier in Hasselt bij Monsieur Hoogmartens, bisschop van Hasselt. Ja, we hebben het daar straks al een beetje aangehaald. U hebt in het kader van de viering 50 jaar bisdom, hebt u ook al uw dekenaten bezocht. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, het plan om de dekenaten te bezoeken is gegroeid vanuit het thema naar buiten met de vreugde van het evangelie. En is gegroeid vanuit het tweede thema omarmen. Het gaat om de armen te ontmoeten. Ook als je echt christen wil zijn, moet je ook zorgen dat je contact hebt met de wereld van de mensen die in armoede zijn. En zo is het idee opgevat om alle dekenaten te bezoeken, met de bedoeling om ook vele nieuwe mensen tegen te komen. En met de bedoeling ook om in ieder geval projecten van armoede of sociale instellingen te bezoeken en op een of andere manier te betrekken. Inderdaad is zo de dekenale rondgang gegroeid. Die bestond erin dat ik zelf ben rondgetrokken, dat ik 4 volle dagen in een dekenaat bleef.
Dus per dekenaat 4 dagen?
4 volle dagen per dekenaat. We hebben in ons bisdom 15 dekenaten. Ik verbleef in de regel bij de deken zelf, als het enigszins mogelijk was. Op 2 plekken dus heeft het zich anders geregeld. Ik was daar van donderdag heel vroeg in de ochtend. Ik deed de ochtendviering waar ze ook was. Soms in een instelling, soms in een parochie. En zo is langzamerhand het programma eigenlijk gegroeid, waarbij ik gedurende die 4 dagen zoveel mogelijk werkelijkheden heb ontmoet. Ik ben veel op bezoek geweest in sociale instellingen. Veel op bezoek geweest bij... daar heb ik dan telkens een contact gehad met de directie. Soms met de pastorale groep en ook in een of andere leefgroep. Zo heb ik een 20-tal... sociale instellingen van ons bisdom bezocht gedurende gemiddeld 1,5 uur. Ik heb veel gesprekken gehad met jeugdgroepen. Dat was ook een van de bijkomende doelstellingen. Ik wilde niet alleen de oudere generatie ontmoeten, maar ook heel veel jongere groepen op een of andere manier. Ik heb al bij al 15, 17 jeugdgroepen ontmoet. Ook mensen uit jeugdbewegingen, leidingsploegen, waarbij ik mooie gesprekken heb gehad. Soms heel verbazend dat je in een jeugdgroep spreekt over hun engagement als jeugdleider, een groep van 20 jonge mensen, waarbij we dan op een bepaald ogenblik spreken over liederen op kamp, en zo komt het avondlied ter sprake. Dan kan je als bisschop, ik heb daar op 1 plek gedurende 1,5 uur een beetje een exegese mogen doen over het avondlied, een lied dat zij goed kenden, dat ze van buiten kennen, en waar je een beetje de diepte van kan toelichten, maar in een open gesprek. Niet dat ik daar alleen het woord gevoerd heb, maar ik heb zeer veel mooie ontmoetingen gehad.
U hebt zelf, dacht ik, ook een achtergrond van jeugdbeweging. Bent u ook bij de jeugdbeweging
geweest? Ik ben zelf bij KSA geweest.
Dus u kent wel
een
beetje...
Ik ken de wereld van de jeugdbewegingen, maar ik heb getracht om alle soorten jeugdgroepen te ontmoeten. En ik heb met name de drie grote jeugdbewegingen heel intens ontmoet, een beetje afhankelijk van de plek waar ze gevestigd zijn. Maar ik heb ook plussersgroepen ontmoet. En daarnaast ook in de context van ontmoeting met de jongere generatie ben ik ook naar scholen geweest. Ik heb al bij al in deze 15 pastorale bezoeken een 20-tal, 25 vermoed ik, scholen bezocht. Lagere scholen, middelbare scholen en ook van het hoger onderwijs. Het systeem was gewoonlijk het volgende. We hadden een kort gesprek met de mensen van de directieploeg. Dan heb ik enkele klassen bezocht waarin ik echt mooie ervaringen heb. Ik zou daar heel veel over kunnen vertellen.
Maar kun je toch eens één ervaring vertellen?
Wel ja, ik vertel bijvoorbeeld in de school in het Genkse, waar laatstejaars waren van mechanica, waar een aantal moslims in de klas waren en die mij vragen of ik geloof in het leven na de dood. En het is wel een heel fundamentele vraag waar jongeren schijnbaar niet zoveel mee bezig zijn, maar waar een moslim mee helpt om die ernstige vraag te stellen. We hebben daar tijdens de les met 25 jongeren van 17, 18 jaar, sommigen waren al iets ouder, over deze thematiek kunnen spreken met veel woord en wederwoord, maar met een diepe bekommernis. Een andere ervaring die ik heb gehad in een school in Lanaken was dat de godsdienstleerkrachten mij verteld hadden dat ze in elke godsdienstles gedurende 5 minuten een stukje lezen uit de schrift. Kom je in een aantal scholen niet meer tegen, maar het is een heel mooie methodiek om het woord Gods, ter sprake te brengen. Daarna bezocht ik die klasse. Ik heb daar in die school 3 klassen bezocht. En ik heb hen telkens gevraagd, welke zijn de Bijbelverhalen die u het meeste zijn bijgebleven? Omdat het ging daar ook om laatstejaars van de middelbare school. En ze konden mij zo een aantal verhalen noemen waar ze de inhoud ook van kenden, die hen diep getroffen hadden. Ze noemden het boek Job, ze noemden het boek Exodus, jongeren van 17 jaar van vandaag. Ze spraken mij over Jezus en de lammen. Dat zijn mooie tekenen, zodat mensen, doordat ze wekelijks in de 2 uren godsdienst 5 minuten uitdrukkelijk uit de schrift lezen, ook uit het Oude Testament, maar ook uit het evangelie of brieven van Paulus, dat ze daar een zekere Bijbels geheugen van krijgen. Maar bij mijn decanale bezoek, ik probeer daar toch een beetje bij te blijven, heb ik heel veel nog andersoortige ontmoetingen gehad. Ik ben bij alle burgemeesters van de provincie geweest, van ons bisdom geweest. Er zijn 42 gemeenten in ons bisdom. We wilden ook naar buiten gaan. Ik kende een aantal burgemeesters, maar een aantal kende ik ook niet. Ik heb bij de decanale bezoeken telkens aandacht gegeven ook aan de bestuurlijke overheid. En verschillende burgemeesters hebben mij ontvangen met een groot gedeelte van het schepencollege erbij. En dat waren boeiende gesprekken. Met hen heb ik gesproken over bijvoorbeeld het gebruik van de kerken. Dat is iets waar zij ook wat om bekommerd zijn, maar tegelijk ook over de bijdrage van de christelijke gemeenschap aan de opbouw van de gemeente, het sociale weefsel dat door de parochies ontstaat en de bijdrage van christenen in besturen, in verenigingen, in groepen. En dan zie ik toch dat er een grote belangstelling is, ook vanwege de overheid, om iets te weten over de christelijke gemeenschapsvorming. En velen zijn er ook bij betrokken, velen ook niet, maar hebben toch een eerlijke belangstelling. Dat waren rijke gesprekken.
Want men denkt soms wel eens dat de overheid vooral bezig is met wat gaan we met de lege kerken doen. Maar dat is dus niet het geval.
Ja, dat is wel het geval. Ze hebben die zorg. Wij leven in een cultuur waarin mensen minder naar de kerk gaan. We kennen de percentages en sommige kerken worden heel weinig gebruikt. En dus de vraag, moet de overheid daarin blijven investeren en hoe kan dat gebeuren? Maar ik heb de indruk dat dat kan gebeuren in een constructieve dialoog. En daar hebben we soms over gesproken. Maar de bedoeling van mijn decanaal bezoek was vooral de burgemeesters persoonlijk eens te kunnen spreken. Ik kende al vele van hen van andere ontmoetingen. Maar ik heb ze nu allemaal gedurende een jaar kunnen ontmoeten. En dat was een heel rijke ervaring. Dus dat was ook naar buiten gaan met de vreugde van het evangelie. Ik heb in elke ontmoeting iets verteld over datgene wat we als christen beleven. Maar er zijn ook christenen onder de burgemeesters. Mm. Er zijn heel wat mensen die bekommerd zijn over wat er in de samenleving gebeurt en die ook heel nauw verbonden zijn. Ofwel die toch een zeker respect hebben. De meeste burgemeesters zijn toch mensen die wel weten wat er in de samenleving gebeurt. Die ook de uitdagingen van onze cultuur kennen en die weten dat ook christenen daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Dit heb ik bij die decanale bezoeken wat gedaan, maar daarnaast heb ik ook nog andersoortige bezoeken gehad. Ik heb heel wat federatieteams of teams van de pastorale eenheden bezocht. Ik heb centrale kerkfabrieken bezocht, mensen die op het vlak van de gemeente verantwoordelijk zijn voor een aantal kerken. Dat is een nieuwe instelling die in Vlaanderen bestaat sinds een jaar of 5 of 6. En ik heb bij mijn rondgang een tiental van dit soort groepen kunnen bezoeken en een beetje hun zorgen kunnen beluisteren.
Kan men nog voldoende mensen vinden die bereid zijn om zich in te zetten om, want ik vermoed dat het over het patrimonium vooral gaat dan, ja, dat zij moeten zorgen dat dat patrimonium beschikbaar blijft voor de eredienst?
Dat is niet vanzelfsprekend, maar ik heb gezien dat daar veel bekwame mensen zijn die met een zekere deskundigheid, een beroepsdeskundigheid, zich daarin engageren. Het probleem is de leeftijd. Jonge mensen hebben daar niet zoveel tijd voor vaak. Ze zijn met 2 werkzaam, ze hebben een gezin. Het zijn vaak mensen die pas gepensioneerd zijn, maar voor mensen de pensioenen wat later beginnen, begint men daar ook soms wat later aan. Maar ik heb enorm veel inzet gezien van vrijwilligers voor hun kerk of voor de kerkfabrieken waar ze wat verantwoordelijk voor zijn. Dus ook bij de rondgang heb ik dit soort bezoeken kunnen doen. Daarnaast heb ik bijna alle priesters, zeker die in actieve dienst ontmoet, bijna alle diakens ontmoet. Op het einde van zo'n decanale rondgang was er altijd op de zondagmiddag een maaltijd met de priesters, diakens, parochieassistenten.
Is dat een beetje de groep die je telkens ontmoet als je een parochie bezoekt? Een priester, eventueel diaken en dan een parochieploeg?
Ja.
Of heb je daarbuiten ook nog andere vrijwilligers?
Ik heb ook catechistenploegen ontmoet, uitvoerig ontmoet, gesproken over de uitdagingen waar zij voor staan. Ik heb rouwbezoekers ontmoet in parochies of in federaties. Zoveel mogelijk mensen die verantwoordelijkheid dragen, maar ook door scholenbezoeken, door bezoeken aan instellingen en soms armoedewerkingen. Ook het asielcentrum ben ik gaan bezoeken in Rauthalen, maar ook in Sint-Truiden. Ik heb ook een asielcentrum in Overpelt, waar 50 niet begeleide minderjarigen worden opgevangen. Valkenhof is een bekend Rode Kruis asielcentrum voor niet begeleide
minderjarigen. En hoe is de situatie daar? Is dat een menswaardige opvang?
Wel, ik heb bewondering voor de mensen die daar werken. En ik heb met die jongeren gesproken die onvoorstelbare trauma's soms hebben beleefd, die hier alleen aankomen, geen weet hebben van hoe het met hun familie gaat. Daar een mooi gesprek mee gehad. Ik heb een gesprek gehad met 10 jongeren, dat waren de oudste, 16 tot 20 jaar, die daar waren. Dan hoor je wat het vluchteling zijn concreet betekent. Dat is ook naar buiten gaan met voor mij de vreugde van het evangelie. Niet dat daar telkens het evangelie onmiddellijk ter sprake is gekomen, maar wel vaak hun en ook mijn geloof. En dat zijn ontmoetingen geweest waarbij ze zich gewaardeerd hebben geweten en waar ook het personeel van zulk een asielcentrum blij was met de aandacht. Wat Valkenhof betreft, dat is een kleiner centrum, alleen toegespitst op jongeren, maar er zijn er ook grote. In Rauthalen is er een centrum waar 700 mensen leven, ook veel jongeren. 8 op de 10 zijn mannen, 2 op de 10 of ietsje minder zijn vrouwen, maar dat zijn mensen tussen de 20 en de 30 en de 35 jaar. Je ziet daar de hele wereld voor je. En ik heb daar een mooi gesprek gehad met de directie en daarna ook met een aantal mensen apart. Dit zijn pogingen om naar buiten te gaan en om van daaruit ook de christenen te motiveren om contact te nemen met hen.
Kun je die mensen nog hoop geven? Want die hebben al zoveel miserie meegemaakt.
Ja, maar zij geven mij ook soms hoop in die zin dat ze met alles wat ze hebben meegemaakt, dat ze toch vaak moedig blijven vechten en dat ze toch vanuit een diep geloof getuigen. Soms brengen zij ons ook in zekere zin hoop, maar tegelijk is hun situatie soms zeer schrijnend en hebben ze heel veel bang dat ze ook na korte tijd opnieuw teruggezonden worden. Sommigen begrijpen dat wel en voor sommigen is dat ook een zinvolle weg. Maar voor anderen is dat heel moeilijk om dit te accepteren, omdat ze in een werkelijke oorlogssituatie zijn. Maar u ziet, die decanale bezoeken hebben heel wat nieuwe contacten met mij, voor mij mogelijk gemaakt. Gemiddeld heb ik per decanaal bezoek tussen de 1500 en de 3000 mensen ontmoet. Op de 4 dagen tijd. Daarbij inbegrepen de liturgie. Ik heb telkens ook op zaterdagavond en zondag, maar ook in de week, maar ook vooral op zaterdagavond en zondag, de weekendliturgie gevierd. En op vele plekken heeft men dat heel goed opgenomen. In die zin dat men voor de pastorale eenheid 1 grotere viering heeft georganiseerd, waarbij de mensen uit de naburige parochies werden uitgenodigd. Ik heb decanaten gekend, bijvoorbeeld de decanaat Maasmechelen, waar ik op 3 plekken een bomvolle kerk ben mogen voorgaan en op die manier de 3 pastorale eenheden van het decanaat heb ontmoet. De dragers, dat waren vieringen waar 300 tot 500 mensen aanwezig waren. Dat is een decanaat waar ik 2500 mensen heb ontmoet. En op die manier zijn er heel wat banden geslaan, maar hebben ze ook onderling veel contacten gehad. Een ander voorbeeld van wat gebeurde tijdens de decanale bezoeken was dat ik contact heb gehad met de moslimgemeenschap. Ik heb op 1 plek een ontmoeting gehad, niet alleen met de moskeeverantwoordelijken, die komen gemakkelijk, ik nodig die ook hier soms uit, maar ook een gesprek gehad met de imams op de dekenij. Soms ga ik naar de moskee of de moskeevereniging zelf, maar ik heb in enkele decanaten een ontmoeting gehad op de dekenij met de moskeeverantwoordelijken en met de imams, maar niet van 1 moskee, maar van de 2 of 3 moskeeën die er zijn. De Turkse imam, de Marokkaanse imam, samen met nog soms een andere moskeevereniging die er zijn. Dat schept ontmoetingen en kansen, ook tot interreligieuze dialoog, die mogelijkheden biedt en die ook de christenen een beetje openmaakt en tegelijk de moslims een beetje vraagt van, kom hier thuis en laten we, voor zover we samen gelovig zijn, ook ons geloof delen. Het heeft heel veel kansen geboden, ook aan de lokale parochieverantwoordelijken, om instanties te kennen of om groepen te kennen in hun eigen decanaat, waar ze tot dan toe soms weinig ervaring mee hadden. Zo zijn die decanale bezoeken voor mij een heel rijke dagen geweest. In totaal ben ik 60 dagen op ronde geweest, heb ik zeer veel mensen ontmoet en heb ik de indruk dat ik ook de lokale verantwoordelijken, met name ook de priesters, de diakens en de parochieteams, de parochieassistenten en dergelijke ook, echt gelukkig heb gemaakt door hen de rijkdom van het weefsel van hun eigen decanaat beter te leren kennen.
Hebt u er ook dingen van geleerd dat u zegt van, ja, ik heb op het terrein die en die dingen gezien, dat geeft mij toch een idee om bepaalde dingen anders te gaan doen?
Ik heb gezien dat in vele instellingen, in vele groepen, mensen hun werk met heel veel overtuiging en soms ook met veel diepgang doen, zonder dat ze daar veel over spreken. Mm-hmm. Dus ik heb een grote waardering gekregen. Ik had die wel al, maar die is toch nog verdiept voor de inzet van mensen in een ziekenhuis. Ik ben bijvoorbeeld in een ziekenhuis geweest in Lanaken. Ik heb daar het bestuur van het ziekenhuis van Genk ontmoet. Een gesprek gehad gedurende 1,5 uur met de directie op geneeskundig vlak, met de verantwoordelijke van een pijnkliniek, de verantwoordelijke van de psychiatrische afdeling. Dit in combinatie met de mensen van de pastorale zorg, waar die samen waren met 10, 15 mensen in gesprek hebben gegaan. Wat zijn de noden van zieken bij ons vandaag? Wat zijn de limieten van wat een ziekenhuis kan bieden? En hoe kan de pastoraal daarin zijn rol spelen? Het was een zeer boeiende ontmoeting. Ik heb in vele instellingen prachtkansen gekregen en ik ging daar gewoonlijk niet alleen naartoe, maar ik nam enkele mensen altijd de deken mee en soms ook nog andere mensen van de lokale pastorale eenheid, opdat er echt bruggetjes geslaan worden tussen werelden die vaak ook wat op zichzelf werken. Maar globaal is mijn waardering voor de inzet van mensen in heel wat groepen en instellingen, ook in het onderwijs, toegenomen.
Kunt u daar dan bijvoorbeeld ook spreken over bepaalde moraal-theologische... Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, euthanasie en palliatieve zorg. Kan je daar iets over zeggen?
Ik heb in elke ontmoeting als bisschop mogen spreken en ook vragen mogen stellen. Ik heb in een rusthuis de vraag gesteld over hoe zij omgaan met de vraag naar euthanasie. en daar een heel genuanceerd verhaal over gehoord. In het rusthuis van Zonhoven heb ik daarover met de directie gesproken. Ik heb ook over de ethische thema's, maar nog meer over de geloofsmotivatie, van waaruit ze het al of niet kunnen doen. Die limieten waarop de geneeskunde ook stoot en hoe je eigenlijk om het vol te houden niet alleen de financiële stimulans moet hebben van ik werk hier, maar ook een beetje de menselijke en liefst ook gelovige motivatie om je daarvoor te blijven inzetten. Ik denk dat geen enkele van de ontmoetingen een ontmoeting is geweest waar het alleen maar om nieuwtjes ging. Ik heb telkens geprobeerd en ook mogen de diepere vragen die in die sector leven ter sprake te brengen. En dit werd met grote waardering beluisterd en hebben we altijd een boeiend gesprek van daaruit gehad.
Oké, we gaan er dan nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in Hasselt bij Monseigneur Hoogmartens, bisschop van Hasselt. Ja, u hebt daar straks gesproken over uw pastorale bezoeken, maar een puntje dat u ook nog wilde vertellen was de geloofsavonden. Wat is dat precies en wat gebeurde daar?
Ja, dus de pastorale bezoeken hebben op korte tijd een vast stramien gekregen. Veelsoortige bezoeken waar ik net al over vertelde. Maar een van de vaste elementen was dat we de eerste avond van het decanaal bezoek een geloofsavond hadden, waarbij we alle dragers van de parochies die bij het decanaat horen uitnodigden. Gemiddeld zijn daar tussen de 150 en de 250, 260 aanwezigen geweest in elk van die decanaten. En die avonden waren ook op een iets wat vaste manier opgebouwd. Er is een kleine evolutie in geweest, maar eigenlijk bestond die uit verschillende delen. Het eerste deel was, en dat hoorde samen met de doelstelling van het jubileum 50 jaar bisdom Hasselt vieren, het eerste deel was dat we mensen inzicht gaven in de geschiedenis van het christendom in het eigen decanaat. Wij zijn een bisdom met een lange geschiedenis, maar elk decanaat heeft zijn eigen geschiedenis van christendom. In Sint-Truiden vertelt men over de abdij. Wat is de invloed geweest van de abdij? Wat is de invloed geweest van de mystieke vrouwen uit de 13e eeuw die vooral in de streek van Sint-Truiden en Tongeren hebben geleefd, die een heel grote invloed hebben gehad ook op het volkse gebed. De hele beweging rond Sacramentszondag en zo is heel sterk geboren vanuit deze mystieke bronnen vanuit de 13e eeuw. Zulke dingen heeft men dan in een dekenaat als Sint-Truiden verteld. Aan de Maaskant ging het eerder over Willy Brordus die langsgekomen is en die van elders het geloof heeft binnengebracht. In een dekenaat Bree heeft iemand op een heel sterke magistrale manier verteld over wat de Franse revolutie in Bree heeft betekend. Hoe gewoonten helemaal ondersteboven werden gehaald. Dus wij probeerden op een geloofsavond door iemand uit de lokale gemeenschap, een christen uit de lokale gemeenschap die ook wat geschiedenis kent, deze geschiedenis te laten vertellen. Dit alles op een 20, 25 minuten. Dit was niet de enige inhoud van de avond, maar daarmee begonnen we gewoonlijk. Een tweede deel van zo'n geloofsavond was dat drie mensen uit de dekenaat, van alle generaties, dat wil zeggen een jongere, iemand van middelbare leeftijd en een oudere.
Waren er ook gezinnen?
Er waren mensen van alle leeftijden, er waren soms leidingsploegen van jeugdbewegingen. Als gezin, er waren soms ook wel mensen waarvan de ouders met hun kinderen kwamen. Dat is eerder uitzonderlijk. Er waren wel ook jongeren, maar of dan hun ouders daar waren, kan ik niet altijd zeggen. Mensen hebben jammer genoeg niet de gewoonte om dit met hun gezin te beleven, in gezinsverband. Dat zou wel kunnen en hier en daar is dat ook wel gebeurd. Maar wij probeerden dus in het tweede gedeelte getuigenissen te beluisteren van mensen die vandaag als gelovigen leven. We wilden niet alleen die klemtoon leggen op de geschiedenis, maar ook aan het christelijk leven van vandaag. En die getuigenissen waren van een zeer hoog gehalte. Die waren wat voorbereid en die hebben mensen met verschillende ervaringen. Sommige mensen die vanuit een zekere lijdenservaring de weg van het geloof hebben gevonden. Ik herinner me heel goed een vrouw van 35 jaar die ernstige gewrichtsproblematiek heeft, maar die dit vanaf heel jonge leeftijd op een bijna mystieke wijze is gaan beleven en die al haar kracht put naast de hulp die ze vanwege de geneeskunde heeft gekregen, vaak in Leuven is opgenomen, de ene operatie na de andere heeft beleefd. Maar dit alles vanuit een diepe geloofsverbondenheid met God, met de Heer, met Jezus heeft beleefd. Ik heb nooit in mijn leven zo'n lang applaus gehoord dan toen zij gesproken had. Waarbij een zaal van, zoals in Beringen, een zaal van 250 mensen, was zeer veel volk aanwezig, minutenlang heeft geapplaudisseerd omdat ze diep geraakt waren door het geloofsgetuigenis van die vrouw. Maar zo heb ik ook geloofsgetuigenissen gekend in Mazeik en ook in Tongeren van jongeren die vertellen, sommigen hebben het met twee gedaan, op een onvermoede maar sterke wijze over wat gelovig zijn betekent in een klas vandaag, op een positieve manier, niet verkrampt, maar open. Er waren prachtige getuigenissen. Dus op de meeste plekken was die geloofsavond vanaf de eerste dag een enorm sterk moment. En op sommige ogenblikken ben ik geëindigd met, moet ik je nog wel iets zeggen, laten we hier nu drie tenten bouwen en laten we in deze sfeer samen blijven.
Dat was ook de vreugde van het evangelie
die je
daar dan ervaarde.
Dat was helemaal de vreugde van het evangelie die de mensen die daar naartoe gekomen zijn hebben gemerkt en waar ze heel blij mee waren. Er zijn daar heel mooie geschiedenissen verteld, dus telkens drie getuigenissen. Daarna hadden we een gebedsmoment door de lokale mensen voorbereid met altijd een paar psalmen. En met dan ook het themalied Geen Dolers, maar Pelgrims, Gods Volk onderweg, dat ons een beetje samenbracht. En dan op het einde heb ik telkens 20 minuutjes wat mogen vertellen over de dynamiek van geloof in onze streken en een oproep ook om in de cultuur van vandaag aanwezig te zijn, ons geloof te verdiepen, ons leven in gebed te voeden en het belang van de liturgie en van de inzet voor mensen in armoede. Of op het vlak van engagement in de samenleving. Dat waren telkens werkelijk zeer mooie avonden. Ik weet dat dat voor heel veel mensen bijzonder inspirerend is geweest. Dat waren eigenlijk hoogtepunten. Van waaruit dan de volgende dagen weer verliepen en de andere ontmoetingen met soms verwijzingen naar wat de eerste dag gebeurd was. Dus dat was een heel Een mooie ervaring die op 15 plaatsen is gebeurd. 15 met een gemiddelde van 200 mensen. We bereiken 3000 mensen op een jaar tijd. In de diepte van ons, ja, van het evangelie eigenlijk. Ja. Daar hebben we een stuk kunnen doen. Datgene wat de paus ons vraagt. Naar buiten gaan met de vreugde van het evangelie. In ieder geval die vreugde in haar overgrote kracht kunnen met velen beleven.
Zeg, je hebt daar ook de Eucharistie gevierd. Zijn er nog andere sacramenten die je daar hebt mogen meemaken?
Ik heb telkens de Eucharistie gevierd in de weekends, voor grotere groepen. Ik heb ook in een rusthuis een gebedsviering gedaan, omdat dat daar de gewoonte was. Ik heb ook in verschillende rusthuizen de Eucharistie gevierd. Maar ik heb geen zieken zelf gedaan, had gekunnen. Dat is voor een volgende rondgang.
Maar ook nog geen dopen bijvoorbeeld?
Nee, dat kwam toen niet. Ik heb het sacrament van het vormsel toegediend. Dus in de vormselperiode heb ik in de dekenaten waar ik toen was, dat was in de dekenaat Hamond, heb ik vormsels gedaan. Dus toch wel buiten de Eucharistie ook nog andere sacramenten toegediend.
De biecht misschien ook?
Daar niet. Nee, heb ik niet gedaan. Ik heb wel een bedevaart gedaan in die periode. Ik ben in Heppeneer geweest, daar heb ik wel...
Dat is een bedevaartplaats,
denk ik. Dat was niet gepland. Dat is een bedevaartplaats in het noorden van ons bisdom bij Mazeik. Maar dat was niet gepland en dat was eigenlijk eerder bijna privaat in bij manier van spreken. Maar dat waren zo'n beetje de grote ervaringen van onze pastorale bezoeken met zeer grote verscheidenheid van de burgemeesters naar de instellingen, naar de ziekenhuizen, naar de pastorale zorg, naar de armoede, maar ook met wondere geloofsavonden.
U hebt daarnet ook gezegd, u hebt ergens het vormsel toegediend. Hoe wordt het vormsel hier in het bisdom georganiseerd? Want daar zijn toch wel wat verschillen tussen bisdommen. Ja. Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, het vormsel is in ons bisdom op de leeftijd van 12 jaar of 13 jaar. Dat is een lange traditie. Het is een beetje de zorg dat er twee leeftijden zijn, waardoor het soms moeilijker is om dingen te organiseren. Maar het voordeel van de leeftijd van 13 jaar is dat de sociale druk een beetje vermindert, maar ik zie dat een aantal parochies toch kiezen voor de leeftijd van 12 jaar. Nu, dat vind ik nog bijkomstig, de zaak van de leeftijd. Ik zie dat er in Wallonië en ook in Brussel hier en daar een tendens is om het vormsel op nog iets wat jongere leeftijd toe te dienen, op de leeftijd van 11 jaar, maar dan meer de nadruk te leggen op vormsel en uiteindelijk thuiskomen in de Eucharistie. Dus de drie initiatiesacramenten worden daar wat meer gebundeld. Bij ons is, zoals in de meeste Vlaamse bisdom, het vormsel rond 12 jaar. Ik vind het aantal vormelingen is een lichte daling, maar al bij al zijn er toch veel jonge mensen die het vormsel vragen. Ook vele die een eerste communie vragen. Er is minder evidentie dan 30 jaar geleden. Maar mijn ervaring is dat de vormselvieringen in het algemeen diepe vieringen zijn, waar je de kans krijgt om de uitdaging ook voor jonge mensen om het leven met God vorm te geven, dat je die kan verwoorden en dat de liturgie daarin enorm helpt. De vormselviering is in het algemeen een mooie, een zinvolle viering waar je als voorganger echt de jongeren, de kinderen, maar eigenlijk de jongeren kan aanspreken, maar tegelijk ook via de jongeren kan je de families ook aanspreken.
Dat was een beetje mijn idee ook, van men hoort wel eens dat men ook de ouders soms betrekt bij de vormselcatechese. Bestaat die mogelijkheid hier ook?
Wel, bij de voorbereiding van het vormsel worden vaak de ouders betrokken. Maar in de liturgie zijn ze sowieso in de regel toch aanwezig en heb je ook de kans om direct of indirect naar de ouders te spreken. Ik vind het even belangrijk als voorganger van een vormselviering dat je ook je naar de ouders richt. Maar ik doe dat gewoonlijk via de kinderen. Ik spreek echt tot de kinderen of tot de jongeren die daar zijn. En dan weet ik dat de ouders met dubbele motivatie luisteren. Het zijn sacramenten die echt hun kansen bieden, maar er is ook een grote uitdaging van de catechese natuurlijk, om voordat men het sacrament toedient ook mensen een beetje meer vertrouwd te maken met het christelijk geloof. Dat is een hele opgave voor de catechisten en met name ook om het wat vol te houden in de soms schijnbaar ondankbare tijd waarbij na het vormsel vaak jongeren wat wegneemsteren uit de christelijke gemeenschap. Dat zijn reële vragen en zorgen. Maar tegelijk vind ik dat de liturgie van het vormselsacrament en van de Eucharistie op dat ogenblik, waar heel veel mensen bij betrokken zijn, echt in de diepte gaat. En Ja, ik vind dat we daarin heel actief moeten aan meewerken en daar krijgen we veel kansen toe.
Men hoort ook wel eens dat er met Pasen dikwijls hier en daar wat volwassenen worden gedoopt. Gebeurt dat hier ook in het bisdom?
Ja, dus de klemtoon op het catechumenaat bestaat ook in ons bisdom, hoewel dit relatief recent is in Vlaanderen. Ik weet nog heel goed dat in de bisschoppenconferentie ooit een heel goede bisschop zei van het catechumenaat, wat is dit eigenlijk? Omdat dit in Vlaanderen een totaal onbekende werkelijkheid is.
Vooral in Frankrijk kent men dat.
Ja, het is dus opgekomen wat in Frankrijk, hoewel het eigenlijk een zaak is vanuit de geschiedenis van de kerk, aanvankelijk werden mensen als volwassenen gedoopt. En daarna is de kinderdoop gekomen vanuit een christelijke samenleving, waarbij ouders vonden dat ook hun pasgeboren kind al moest thuiskomen in de christelijke gemeenschap. Daar valt veel voor te zeggen van positieve dingen, maar er zijn ook vragen bij te stellen. De evidentie is eigenlijk dat men als volwassene zegt, ja, de Heer is heel belangrijk in mijn leven. Ik wil vanuit Hem het nieuwe leven ontvangen. Ik wil in Hem gedoopt worden. Dat is de basiswerkelijkheid van de kerk. En gelukkig zijn we die nu aan het ontdekken. Maar je kan het maar ontdekken op plekken of in landen waar niet iedereen als kind gedoopt is. In Vlaanderen werd lange tijd een kind bijna automatisch gedoopt, kort na de geboorte, ja, dan zijn ze gedoopt. In Frankrijk waren er heel wat mensen die door omstandigheden niet gedoopt waren en die vaak als student de kracht van het geloof ontdekten, de kracht van het evangelie ontdekten en dus als student gedoopt werden. Ik heb ooit in Parijs een viering meegemaakt van het doopsel van jongvolwassenen. Dit is een sterk gebeuren. Wel, gelukkig begint dit nu ook in Vlaanderen iets wat vorm te krijgen. We hadden het laatste jaar in ons bisdom 8 volwassenen die gedoopt werden. Er zijn er soms ook wel die gevormd worden op volwassen leeftijd. Maar het doopsel van volwassenen is iets wat in Vlaanderen relatief recent opnieuw gebeurt. En waar we eigenlijk een heel parcours hebben om die mensen een beetje voor te bereiden, maar tegelijk op een heel eenvoudige manier. We denken dat dit zo lokaal mogelijk moet gebeuren met een beetje een volwassen Peter en Meter die hen wat begeleidt in het geloof. Het zijn mooie werkelijkheden.
Goed, dan gaan we er nu eventjes uit voor een stukje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds in Hasselt bij Monseigneur Hoogmartens. Ja, u hebt daar straks gezegd 50 jaar bisdom, maar er is, dacht ik, ook een boek over uitgegeven. Kun je daar iets over vertellen?
Wel ja, wij wilden onze medewerkers, maar ook een ruimer publiek, een beetje de geschiedenis vertellen van ons bisdom, wetende dat dit een jong bisdom is met een heel lange geschiedenis. En daarom hebben we aan de decaan van de faculteit van theologie, die toevallig ook een Limburger is en die enige sympathie heeft voor het bisdom, gevraagd of hij daar een artikel over zou kunnen schrijven. Het was zo dat hij dit al gedaan had, maar dan voor het bisdom Aken heeft hij de geschiedenis van het bisdom Hasselt verteld vanuit Vaticanum II. Hoe is in het bisdom Hasselt Vaticanum II een beetje gerealiseerd? Dat was de opdracht die men hem gegeven had in het bisdom Aken. Vandaaruit hebben we hem gevraagd, kunnen wij dit artikel niet ook gebruiken en dan een beetje aanpassen, zodanig dat het ook kan dienen als geschiedenis van ons bisdom, uitgegeven bij gelegenheid van 50 jaar. Dit artikel was 40 bladzijden. En hij vond dit al wat te weinig om de rijke geschiedenis van ons bisdom te vertellen. En uiteindelijk is het een boek geworden van om en nabij de 240 bladzijden, waarin hij een poging gedaan heeft om op één hoofdstuk, ongeveer 40 bladzijden, de voorgeschiedenis van ons bisdom te vertellen. Ook de spirituele voorgeschiedenis van ons bisdom, van de 4e eeuw tot de 19e eeuw, tot de 20e eeuw. En dat is een heel boeiend hoofdstuk. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van een aantal overzichten die we hem zelf ook hebben gegeven, met name van één professor van het seminarium, Ludo Gatti, die een grote verdienste heeft dat hij die geschiedenis al een beetje had voorgesteld, omdat dit zijn elementen waar niet veel literatuur over bestaat. Hij heeft dit met name gebruikt en een beetje verdiept en mooier nog geschreven. Daarnaast heeft hij geschreven over wie waren de bisschoppen van het bisdom Hasselt. Het zijn er gelukkig maar drie. Hij heeft daar dus nog heel wat materiaal van gevonden en ook de klemtoon gelegd. De eerste bisschop van Hasselt was monsignor Heuschen, die 5 jaar nog hulpbisschop is geweest van Luik, maar met een territoriale bevoegdheid voor Limburg, dus voor het bisdom Hasselt, dat toen nog niet ontstaan was, is in 67 ontstaan. De klemtoon ook gelegd op wie was deze persoon. Hij was een concilievader die echt geijverd heeft om de werkelijkheid van we zijn volk Gods onderweg, om die te onderstrepen. Daar heeft hij mooie bladzijden over geschreven. Dan gaat het over de tweede bisschop van Hasselt, zijnde monsignor Schreurs, die een heel geestelijke mens was. Hij heeft hem een beetje geportretteerd en een beetje gezegd van waaruit leefde hij, zijn band ook met de Focolare-beweging waar hij uit heeft geleefd en diep heeft geput, maar ook over zijn geestelijke geschriften en over zijn klemtoon om in elke samenkomst van ons bisdom, van parochieteam tot bisschopsraad, om in elke samenkomst telkens een moment te hebben van gebed vanuit de schrift. We hebben een sterke traditie in ons bisdom dat men in alle samenkomsten vanuit de lezingen van gewoonlijk de volgende zondag deelt over leven en geloof. In de bisschopsraad gebeurt dit elke vrijdag gedurende een kwartier dat we van daaruit eigenlijk de bisschopsraad starten. Dat is eigenlijk een beetje invloed van monsignor Paul Schreurs en dat wordt er ook over de huidige bisschop geschreven, maar dat is niet zo belangrijk omdat de geschiedenis loopt nog. Het is makkelijker te schrijven over mensen die overleden zijn, maar kan dan de archieven worden ook geopend. Maar hij heeft op een heel fijne manier over de drie bisschoppen van ons bisdom geschreven. En daarna zijn er ook wat hoofdstukken die vertellen over welke keuzes heeft men gemaakt. Waar stond men voor toen het bisdom opgericht werd? Aanvankelijk waren er heel grote financiële problemen. Het onderwijs heeft in de jaren 60 grote expansie gekend, ook de katholieke scholen hebben heel wat kosten met zich meegebracht die aanvankelijk nog niet helemaal door de overheid werden gedragen. Er was een grote financiële put die men de eerste jaren heeft moeten bijpassen. Daar wordt over gesproken hoe men dat gedaan heeft, tot en met een tombola. Wij bouwen met de bisschop, zo heette dit toen. Er werden de stappen gezet, ook werd er gesproken over de reuze vorming die we hebben gedaan in ons bisdom van pastorale animatoren. 3000 mensen die gevormd geweest zijn in de jaren 70, 80 en ook nog 90 om als vrijwilliger in de parochiewereld mee te werken voor lectoren, voor catechisten, voor leden van parochieteams, dat zij ook een theologische en ook een spirituele vorming zouden gehad hebben. Gedurende 3 jaar hebben in totaal 3000 mensen gevolgd. Dit heeft een grote invloed gehad op ons bisdom. Vandaag is dat een beetje minder in aantal, omdat kort na het concilie was daar een zeer grote aandacht voor. Al deze dingen worden wat beschreven in dit boek en ook een aantal keuzes die gemaakt werden omtrent ecumene bijvoorbeeld. Wat is de werkelijkheid van de ecumene in het bisdom Hasselt? Wie heeft daaraan meegewerkt? De eerste secretaris van de eerste bisschop, Luc Vendriks, heeft daar een grote verdienste van. Er is ook vandaag zijn er ecumenische contacten. Al deze dingen worden een beetje samengeschreven, maar ook de klemtoon op de pastoraal in zorginstellingen, de jeugdpastoraal, wat zijn de opties die daaromtrent gemaakt worden. de klemtoon op bijvoorbeeld de jongere pelgrimages in het bisdom Hasselt, waar we een hele traditie rond hebben en die we nu ook doen voor volwassenen. Dat zijn dingen die in dit boek allemaal een beetje samengeschreven zijn en ook een beetje bewaard worden voor het nageslacht.
U hebt ook een ontmoeting gehad met diakens, dacht ik.
Ja.
Wat is de taak van een diaken? Wat doet hij? Waarom is er een diaken eigenlijk? We weten wat een priester doet.
Maar... Ja. Wel, we hebben dus gedurende het jubileumjaar 50 jaar bisdom de afzonderlijke groepen samengebracht in Tongeren om historische redenen. We hebben een dag gehad van de diakens, 26 december vorig jaar. We hebben een dag gehad voor de mensen in de zorg, voor de parochieassistent. En nu heel recent, precies op de dag van de oprichting, 31 mei, jongstleden, de oprichting van het bisdom, een dag voor de priesters gehad, waarin we ook het bisdom hebben toegewijd aan de patrones van ons bisdom, de oorzaak onze blijdschap.
Maar om en terug waar te komen, was dat?
Dat was ook in Tongeren. Al deze samenkomsten zijn gebeurd. Die keuze hebben we samen gemaakt met de dekens en ook met de bisschopsraad om heel veel in Tongeren te laten doorgaan, omdat daar de oorsprong is van het christendom in onze streken en eigenlijk voor ons land. En daarom dat we die historische klemtoon hebben willen leggen, maar toch altijd gericht op het geloof hier en nu. Om terug te komen op uw vraag omtrent de diakens. Dus we hebben in ons bisdom een 80-tal diakens, de meeste van hen zijn gehuwd. De diaken is eigenlijk een medewerker van de bisschop, die als roeping heeft om ook te zorgen dat de mensen met zorg, de mensen in armoede, dat die betrokken wordt bij het kerkelijk leven en dat daar een bijzondere aandacht voor is. Het is wel zo dat het aantal priesters is sterk gedaald in onze contrée en daardoor hebben een aantal diakens ook een beetje taken van de priester uit het verleden overgenomen. Er zijn ook een aantal dingen die gelijklopend zijn. Een diaken kan ook voorgaan in een huwelijksviering bijvoorbeeld, ook bij een uitvaart. Dat kan trouwens ook een leek doen. Maar tegelijk heeft de diaken toch een specifieke klemtoon dat hij de opdracht heeft om te zorgen dat de mensen in armoede en de mensen in de zorg op vele vlakken, dat die betrokken worden bij het kerkelijk leven. En daarom hebben we ook de diakens samengebracht in de context van het jubileumjaar 50 jaar bisdom.
Dus het is een hulp. Ik kan zeker dingen overnemen, maar kan niet helemaal het priester vervangen? Kan
ja,
zo
dat
zeggen?
Is een hele thematiek op zich. De priester heeft het priesterschap, heeft een aantal taken die hij kan vervullen. Hij kan in de eucharistie voorgaan, hij kan het sacrament van de verzoening bedienen. De diaken kan dit niet, ook de ziekenzalving niet, maar de diaken heeft zijn plaats in de liturgie. Hij kan het woord verkondigen in de liturgie en ook buiten de liturgie. De diaken heeft ook de roeping om echt contact te hebben met de mensen in armoedesituaties. Dat is zijn eerste opdracht en roeping, maar door te verkondigen, ook in zijn beroepswereld, ook in de wereld van het onderwijs heeft hij soms heel zinvolle banden voor de christelijke gemeenschap. En dat is een eigen roeping. Ik ben gedurende een jaar of 8 verantwoordelijk geweest voor het diaconaat van ons bisdom. En daar zijn heel fijne gezinnen die zich helemaal geven aan de kerk ook. Die een beetje die dubbele roeping hebben. Ze zorgen voor hun gezin zo goed mogelijk. En tegelijk beleven ze ook de kerk als hun familie waaruit ze leven en ik vind dat zij een waardevolle bijdrage hebben voor de opbouw van onze gemeenschap.
U hebt daar straks gesproken over toewijding. Wat is dat eigenlijk? Toewijding aan...
Aan de patrones van ons bisdom, aan Maria, de oorzaak onze blijdschap.
Dat was het, ja.
We wilden dit doen omdat wij denken dat de vreugde van het evangelie maar kan beleefd worden wanneer men iets wat de gesteltenis heeft van Maria zelf. Die... Vanuit een besef van haar eenvoud, van haar nietigheid eigenlijk, van haar kleinheid, besefte dat ze mocht meewerken aan het grootste plan dat God over de mensheid heeft. Ze heeft in alle eenvoud, het hele Magnificat spreekt daarover, ja gezegd. Maar ook wij zijn geroepen om, in het besef van onze nietigheid, we zijn maar kleine mensen, maar we zijn geroepen tot grote dingen. En daarom vonden wij dat de vreugde van het evangelie het best beleefd wordt in de gesteltenis van haar. De patrones van ons jonge bisdom is de lieve vrouw van Tongeren, de oorzaak onze blijdschap. We vonden dat we haar op een of andere manier moesten betrekken bij dat jubileum dat we vieren. En daarom hebben we op de oorspronkelijke dag dat we net 50 jaar werden, de dag van de oprichting van ons bisdom, in de basiliek van Tongeren, in aanwezigheid van de priesters van ons bisdom, ook de toewijding gedaan van ons bisdom aan Maria, oorzaak onze blijdschap. Dat was een heel mooi moment dat velen echt hebben gewaardeerd. Dus de geestelijke houding van eenvoud en van vreugde, die we ook in dit jubileumjaar een beetje hebben zo gesteld willen geven.
We zijn natuurlijk Radio Maria en we zijn altijd benieuwd om te weten, wie is Maria voor u persoonlijk? Welke rol speelt ze in uw leven?
Wel, ik denk dat ik alles gezegd heb over Maria. dat zij in alle eenvoud ja heeft gezegd. Ja. En dit schept een eigen blijdschap. En ze heeft ook de wondere eigenschap dat zij altijd opnieuw naar Jezus verwijst. De meeste beelden van Maria zijn beelden waarbij Maria zelf Jezus op de arm heeft. Zo ook in Tongeren. Zij verwijst naar hem. Die wisselwerking is heel wezenlijk. En ook Jezus heeft haar als de moeder van de kerk ook aangeduid. En er is een grote wisselwerking die we nodig hebben om spiritueel de juiste keuzes te maken. We hebben die bescheidenheid van haar nodig. En ook in haar, zo de wijze waarop ze het bezoek brengt aan haar nicht Elisabeth, is toch wel inspirerend om ook vanuit het ja-woord dat we geven, ook aandacht hebben voor de andere mensen en voor de mens die soms zijn zorgen heeft. En van daaruit is zij een lichtend voorbeeld op onze levensweg en hebben we haar ook een plaatsje willen geven in ons bisdom.
Wat we ook graag zouden willen weten, ik heb dat nogal gevraagd, het is misschien een vraag die plots uit het niets komt, maar welk is uw favoriete passage uit het evangelie en waarom?
Wel, ik heb toen ik bisschop werd een passage moeten kiezen, mogen kiezen als bisschopsleuze ook. En ik heb een passage gekozen uit het Johannesevangelie, is trouwens mijn favoriete evangelie. Vanaf mijn seminarietijd ben ik daar zeer door geboeid geworden. Het is uit het 3e hoofdstuk, de 17e vers. Jezus, hij is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Ik ben gekomen niet om te oordelen, maar om te redden.
Is dat ook niet uw leuze?
Dat is mijn bisschopsleuze. Ja. En vanzelfsprekend, als u vraagt naar de meest favoriete vers uit het evangelie, kiest je ook een beetje waar je echt wat van wil leven. Ik heb moraaltheologie gestudeerd in Rome en ik heb daar les gehad van een professor die een diepe invloed op mij heeft gehad, professor Bernard Hering. Het was trouwens de eerste bisschop van Assen, Monsignor Heusje, die mij gevraagd heeft om bij hem te gaan lesvolgen ook. Maar die mij heel sterk ervan overtuigd heeft dat de moraal er is, moet gecombineerd worden met spiritualiteit. En het gaat er niet om dat de kerk bepaalde situaties voortdurend moet beoordelen. Ze moet spiritualiteit aan mensen geven, geestdrift, innerlijkheid geven, van waaruit mensen diepere keuzes kunnen maken. Keuzes kunnen maken die in de lijn zijn van de christelijke traditie. Want dat dient te gebeuren niet vanuit een oordeel dat de kerk uitspreekt, maar wel vanuit een oproep die uiteindelijk een geestelijke oproep is. Je bent geroepen om diepe dingen te doen, om te zorgen dat je aandacht hebt voor de armen, om te zorgen voor het leven, om diepe keuzes te maken. Maar dat is eerder een geestelijke oproep dan een oordelende oproep. En vandaar komt mijn bisschopsleuze ook, niet om te oordelen, maar om te redden. Jezus is niet gekomen om ons te oordelen, maar wel om ons redding te geven door ons het evangelie aan te reiken.
Hebben we de laatste tijd dikwijls niet misschien iets te veel de nadruk gelegd op oordelen? En is dat nu misschien juist omdat de paus zegt, barmhartigheid is belangrijk?
Ja, voor mij mag barmhartigheid geen stopwoord zijn, maar de wijze waarop hij het heeft uitgedrukt in het jaar van de barmhartigheid vind ik toch heel rijk. Dus dat moet toch de fundamentele houding zijn, altijd. Jezus heeft in zijn omgang met zondaars altijd dit op een heel fijngevoelige wijze getoond. Ook God zelf is barmhartigheid. Mozes al heeft het ontdekt. We hebben in de banner die we gemaakt hebben bij gelegenheid van 50 jaar bisdom, zijn we begonnen ook met de figuur van Mozes. Mozes heeft God ontdekt als diegene die barmhartig is. God is de barmhartige wel. Dit gaat verder en Jezus heeft dat op een heel unieke manier ons ook gezegd. Ik denk dat dat een belangrijke werkelijkheid is, het oordelen staat onder de barmhartigheid. En uiteindelijk is die barmhartigheid altijd het laatste woord. Maar dat wil niet zeggen dat alles om het even is. Dat moet op de juiste wijze verstaan worden, maar altijd in de context van redding en van vreugde.
Wel, monseigneur, we zijn aan het einde gekomen van dit gesprek. Wat ik ook nog altijd vraag is, hebt u een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Wel, de boodschap is dat het vandaag de dag fijn is om christen te zijn. dat het belangrijk is om te getuigen. Ik heb in het voorbije jaar 60 mensen op een persoonlijke manier weten getuigen van hun geloof. En dat heeft mij zeer aangesproken. Er zijn diepe christenen, wel, wij zijn geroepen om het te worden. Ik wil de luisteraars van Radio Maria ook oproepen om hun geloof te verdiepen en te beseffen dat het een bron is van een overgrote vreugde.
Wel, mag ik u dan van harte bedanken voor dit bijzonder interessante gesprek en u in naam van alle luisteraars van Radio Maria een heel vreugdevol priesterschap toewensen.
Heel graag. Mijn beste wensen aan alle luisteraars van Radio Maria.
Dank u wel.